Ik weet wel dat Dimitri Frenkel-Frank hier op de preekstoel een hartinfarct heeft gekregen en doodging. Maarten het Hart heeft hier als Maartje het Hart met zijn strijkplank gestaan. Noem ze op, ze zijn hier geweest. Hè? Wat zou ik dan willen? Nou, mooie lezingen, concerten, maar dat mogen ook moderne concerten zijn. Dus probeer een podium neer te leggen. Voor mij bedoel je een balletuitvoering.
De kerk trok mensen van buiten, maar ook mensen van binnen het dorp die er nooit een dienst hadden bijgewoond, wisten precies wat de kerk voor hen betekende.
Gewoon een mooi gebouw.
Ja, begroet je hem ook?
Nee, dat niet. Ik kijk er wel altijd naar.
Ja.
Uiteraard.
En nooit nieuwsgierig geweest naar een kerkdienst?
Nee, echt niet.
Echt niet zelfs, hè?
Verhaaltjes vertellen zeg ik altijd.
Ja.
Maar ik heb het altijd vrij jong al idioot gevonden gewoon.
Ja.
Ik zal het nooit iemand kwalijk nemen die er wel elke week heen gaat.
Nee.
Nooit gedaan. Moet ieder voor zich weten. Mijn verstand gaat het erboven.
Ja, maar geloof is natuurlijk ook iets anders dan verstand, hè?
Ja, kennelijk.
Ja.
In 1976 kwam er een nieuwe dominee. Henk Abma. Vrijzinnig, uitgesproken. Hij opende de deuren voor kunst, voor cultuur, voor mensen die er eigenlijk niet meer in geloofden. Hij bleef 25 jaar.
Ja, wat fijn dat je even opneemt, want wij zijn een podcast aan het maken voor het dorp Kortenhoef. En Henk heeft daar een hele belangrijke en grote en langdurige rol in gespeeld. En ik ben ontzettend op zoek om contact met hem te hebben, want ik wil hem heel graag een plekje geven in de podcast.
Oké, ja, begrijp ik. Dus jij wilt even zijn telefoonnummer.
Nou, zo erg is het, Tineke. Ik ken je helemaal niet en ik val je lastig en vraag je om een gunst.
Tjerk was op zoek naar Henk Abma. Het nummer dat hij had gevonden bleek van Tineke, de ex van Henk. Ze vertelt over hun tijd samen in Kortenhoef.
Op die plek was ook heel erg intentie om de kerk nieuw leven in te blazen. Dat was eigenlijk heel belangrijk. En nou, hoe doe je dat? Dat doe je met kunst, cultuur en muziek en lezingen. En dat is wat Henk natuurlijk heel erg geïnitieerd heeft in Kortenhoef. En wat wij samen gedaan zijn tentoonstellingen gemaakt van eigentijdskunst, moderne kunst. En dan eens in de maand was er een lezing met uitnodiging van schrijvers, dichters, filosofen. Dus het was heel erg zoeken naar een nieuwe richting in de kerk eigenlijk.
Er veranderde zoveel. En juist door die sprekers die we dan hadden, werd je zo bewust van dat er meer is dan de dijk en het kerkje.
Ja,
en
dat zorgde voor versnelling.
Ja, maar ook voor verrijking van je geest.
Dit was Tineke Hafkamp. Zij was 25 jaar voorzitter van de Ecumenische Gemeente. Nu is Koningsdag. Bij de oude school begint om 8:30 de obade. Amicitia speelt. Saskia ook. Sax. Op het plein komen de buurtbewoners bij elkaar. Het duurt niet lang voor de kerk ter sprake komt.
Nou, August.
Hallo.
Alles goed?
Ja.
Hey, trouwens, is de nieuwe klokkenluider, bevalt die al of niet?
Teus Lammer was dat.
Oh.
Die heeft dan één keer geluid, maar ze houden de touw te sterk vast.
Oh.
Wordt er nog geluid of een vlag op die kerk opgaan?
Nou, ja. Wel even geluid.
Nou, Gerrit, daar ben ik het helemaal mee eens.
Er hangt al jaren geen vlag meer op die kerk door.
Niks meer, dat is al jaren. Dat heeft
maar waarom is dat?
Waarom is dat?
Ja. Dat moet je bij de gemeente wezen.
Nou, ja, maar dat kunnen wij toch doen?
Nee. Je mag alleen maar volgens Arbo met z'n tweeën naar boven.
Nou, dat kan toch.
Want het is levensgevaarlijk.
Ja, wel,
maar dan moeten ze twee mannen betalen.
Voor twee, toch?
Maar kunnen wij dat niet gewoon doen?
Maar ik dat heb... wil jij niet, dat landen
nee,
toch dat
nee,
niet
nee.
Horen. Ik durf het ook
ik niet.
Ah,
nee, dat valt van mij nu.
Ik ging vroeger met toen voor de gemeente. Ja.
En binnen, waar de koffie geschonken wordt, vertelt Tjerk wat hij heeft opgevangen.
Maar ik hoorde dus gisteren dat verhaal van Erik. Ja, hij gaat het never nooit vertellen hoor, voor de dingen. Maar ik ga
maar ja, als er een clubje bij Yvonne thuis aan de oranjebitten gaat, hoor je toch meer.
Mogen we dat verhaal horen wat er precies gebeurd is?
Nou, op een gegeven moment had je Atma natuurlijk hier als dominee, hè, als dorpse dominee. En die deed natuurlijk prima zijn best. Alleen op een gegeven moment ging hij een beetje... had hij een hele beeldentuin in het water en langs de graven en noem maar op.
Artistiek had hij.
Artistiek en...
hoe oud was je, wanneer was dat?
Ik denk dat ik een jaar of 16 was. Maar toen op een gegeven moment stonden er beelden naast het graf van Henk de Kloet en Teun de Kloet. Naast het graf van zijn moeder.
Een soort nieuwsverhaal.
En toen op een gegeven moment, toen belde Henk, hè, 's avonds. Erik, we gaan die beelden allemaal weghalen. Dit kan niet. Nou, is goed, dus wij geholpen en nog een heel veel korte hoevers in een autootje en een busje. En toen hebben we al die beelden weggehaald. En die hebben we allemaal in de tuin gegooid bij het oude gemeentehuis in Schravenland. Voor in de tuin, bij het gemeentehuis.
Dat was Schravenland zo, weg de Noordrijd, weet je wel? Waar nu de Golden Age,
ja.
Oude gemeentehuis.
Dat was het oude gemeentehuis. En daar hebben we ze allemaal in de tuin gezet. En toen was het over. Daarna zijn er geen beelden meer terug.
Maar het heeft de kranten gehaald.
Er zijn heel veel krantenartikels ook van. Hè?
Ja, want niemand wist wie het gedaan had. Ja, natuurlijk wisten een heleboel mensen het wel. Maar
het is nu
niemand...
verjaard, anders word ik nog gearresteerd misschien. Nee, maar het was echt een leuke avond. En met z'n allen.
Heel spannend.
Maar allemaal oud-Korte Hoevers
ja,
eigenlijk.
Ja, allemaal oud-Korte Hoevers. Henk ging bellen en hij zegt...
En hoe zagen die beelden er dan uit? Dat was
Ja. Henk de Kloet, een van de oprichters van Blok, wilde de beelden weg. De beelden die er niet hoorden. Wat er dan wel hoorde in die kerk, was minder duidelijk. Gea wist het wel. Ze trouwde er, met een vrouwelijke dominee op de preekstoel. Dat bleek niet zo vanzelfsprekend.
We hadden, ik weet nog wel, de vrouwelijke dominee van mijn werk. Werkte ik in het verpleeghuis. Hadden we een vrouwelijke dominee, vond ik zo'n bijzondere vrouw. En zo aardig en zo goed ook. Dat ik had gevraagd of zij ons wilde trouwen. Want ik kwam niet veel in de kerk. Dus de dominee van dat moment kende ik helemaal niet zo goed. Dus dat zei me veel minder als zij. En dat wilden ze wel, maar oei, oei.
Nee, vrouw op de preekstoel.
Vrouw op de preekstoel. Oeh, nee. Dat was allemaal tegen het zere been. Ja. En we mochten de kerk gebruiken, hè? Maar er wilde niemand koster zijn of de klok luiden. En uiteindelijk heeft iemand dat wel gedaan, gelukkig. Ja. Maar het was echt wel pittig. Had ik me helemaal niet gerealiseerd. Hè?
Voor Tineke Hafkamp veranderde de kerk alles. Ze ging er anders door kijken. Naar geloof, naar kunst. Naar wat ze op die dijk nooit had meegekregen.
In het jaar 2000 is de officiële ontvlechting geweest. Dus dat hervormde gemeente en de ecumenische streekgemeente officieel uit elkaar gingen. We hadden al heel lang twee diensten, maar toen kwam het officiële, de ontvlechting. Toen is ook het kerkgebouw en de pastorie toegewezen aan de hervormde gemeente. Wat ik ook heel normaal vind, want daar is van het dorp. En van ons, de ecumenische streekgemeente, ja, ik ben wel kind van het dorp, van de dijk. Maar de meeste mensen van ons kwamen van buiten. Dus dan is het vrij logisch dat de kerk en de pastorie voor de hervormde gemeente zijn. En ja, de spanningen, dat weet Saskia ook nog wel, zijn eigenlijk ontstaan. Toen wij ook tentoonstellingen gingen organiseren voor, die heette Aanraken Geboden, voor blinden en zienden. En dat is veel van moderne kunstenaars. En de eerste dagen kwamen er eigenlijk alleen blinde en slechtziende mensen. Die mochten ook alles aanraken. En een van de laatste tentoonstellingen... dan hing er vanaf het orgel een heel gordijn met botten naar beneden. Dus als je de kerk dan inkwam, moest je door dat bottengordijn lopen. Dan is het van eigenlijk om te symboliseren... ja, ik vertaal maar wat ik dan gehoord heb. Dat ik heb erbij gezeten. Maar dat je dan het gewone leven van buiten achter je laat... en dan treed je hier zo'n andere wereld in. Oh, we hebben hier ook allemaal honderden eieren op de grond gehad. Hoe het is, als je blind bent... dan moet je als het ware op eieren lopen. Maar er was geen blinde die daarop liep, want die ging met zijn stokje... Maar toen kwam er een van onze gemeenteleden. die zei, oh, wat is dat mooi daar op die tafel. En plop, die ging zo op alle eieren. Ja, we hebben veel beleefd.
Mag ik dan zo vrij zijn om te zeggen, je hebt echt die wat verandering van de kerkelijke invulling van het gebouw ook naar een wat meer maatschappelijke, kunstzinnige invulling.
Ja, zeker.
Heb je dat altijd bejubeld?
Ja, ik ben daardoor gaan kijken naar geloof en naar kunst en alles wat ik hier op die dijk niet heb meegekregen. We hebben het altijd over alle ruzies die er geweest zijn door Henk Abma. Maar we hebben veel aan hem te danken. Alleen willen sommige mensen dat niet zien. Maar dat moet ook, ieder is vrij om te geloven wat hij wil. Maar als je elkaar dan ook maar vrij laat.
Nou, het is een beetje, Tjerk, wat jij net ook een beetje aangaf van... het was nou het verschil in inzicht. Hè? Ik denk, als je het heel zwart-wit bekijkt, dan was de hervormde gemeente Kortehoef was dat toch meer traditioneel.
Behoudend.
En, ja, behoudend. En de OSG ging inderdaad meer mee met cultuur, literatuur. En inderdaad gewoon kijken, hoe kunnen we dat op een andere manier verbinden. Ja. En in het begin gaf dat inderdaad veel strijd. En toen was ik natuurlijk jonger als kind, dus ik heb dat ook wat... Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar minder bewust, laat ik het zo zeggen. Maar inderdaad, de laatste jaren...
Nee, ging
heel
goed.
We dat helemaal niet meer. Maar dat, nee. Ja, dat,
nee, maar het was dat, natuurlijk nogal wat.
Tijd gehad om te groeien.
Tijd,
nee, maar het
om
was
de,
ook wel
om
wat.
De kerk
ja,
een
zeker.
Andere invulling te gaan ja. geven. En er gebeurt ook veel in de wereld. Hè? Ik bedoel, wij
ja,
schelen
maar
niet zoveel
van. De Kortenoefse wereld ook. Ja.
De ene vond dat Abma de kerk had opengegooid. De andere vond dat hij haar had weggegeven. Maar Abma zelf was al lang vertrokken uit Kortehoef. Tjerk pakt de telefoon.
Henk Abma.
Dag Henk Abma met Tjerk Risselada.
Oh ja.
Ik ben de buurman. Jij zat wel eens op de bank bij mij omdat je zo'n slecht internet had toen je in het zomerhuisje zat.
Ja. En je boerenkool had je.
Boerenkool had ik nog. Dat jij dat weet. Dus dan moet het ergens in de winter geweest zijn, Henk. Maar dat jij die
boer. Ik heb een wonderlijk geheugen.
Ja, je hebt de boerenkool maakt veel indruk bij jou. Hey, is alles goed daar in Middelburg?
Ja, zeker. Dat is een heel mooi stadje.
Ja, wat leuk, wat leuk. En ik hoorde een bevlogen Tieneke had ik aan de lijn daarnet.
Ja, die is even oud als ik, maar die is nog zo vitaal. Dus die is nog heel actief.
Wat goed.
Ik ben veel kalmer aan, maar
ja.
Ik doe ook nog.
Nou wil ik het met jou weer een beetje hebben over misschien een periode dat je het wat minder kalm aandeed. Want wij hebben dat kerkje met de bewoners met een crowdfunding gaan we dat overnemen. En ja. we gaan daar een aantal dingen doen waar jij eigenlijk mee begonnen bent een aantal jaar geleden.
Ja.
En ik wil met jou even graag wat terugblikken op van hoe was die periode dat jij daar heel erg betrokken was in dat kerkje in Kortenhoef en wat wilde jij daar toen?
Nou ja, dat was eigenlijk voor een deel net zo als nu rond het oude gemeentehuis van Loosdrecht. Hè?
Je bedoelt de AZC...
Ja, die woedende volksmening.
Ja, die.
Dat had ik natuurlijk ook.
Die had jij. Ja, jouw plannen die je had, riep dat wat emoties op?
Alles riep verzet op. Ik ben ook een keer bij de gondelvaart in dat water daar voor die huizen. Daar doen ze zo'n gondelvaart ieder jaar. En daar heb ik al een galg gehangen zelfs. Er zijn foto's van. Hebben ze dus goedgekeurd, maar het had geloof ik een derde prijs.
Oké, dus je had niet de hoofdprijs.
Nee.
Maar er werd dus de spot met je gedreven.
Ja, ze waren overal tegen. Dat hoorde niet in een kerk en zo. Dat mag je het alleen over de Heer Jezus hebben. Nou ja, dat vond ik niet. Dus zulk gedoe had ik daar vaak.
Ja, want je had een ambitie. Jij wilde maatschappelijke en culturele stromingen eigenlijk binnenbrengen in de kerk. Mag ik dat zo kort samenvatten?
Ja. Echt? Dat we dat nodig hadden.
En als je, je periode zou moeten beschrijven in jouw persoonlijke woorden, die bijna 30 jaar die je hebt doorgebracht met dat kerkje, wat zou je dan opschrijven?
Welke woorden?
Ja.
Nou, daar moet ik even over denken. Oh, je bedoelt dat ik er nu over denk?
Ja. Gewoon, welke woorden zou je eraan willen geven aan die periode, jij persoonlijk? Hoe heb je dat ervaren?
Ja, nou ja, het is natuurlijk ook qua akoestiek, het is echt een juweel van een kerkje. En het ligt daar prachtig op, dat eiland. Ik vond ook een kerk met een huis op een eiland eigenlijk. Vond ik ook mooi met zo'n ophaalbrug. Ja. Dan ging die dan niet meer omhoog. Maar ja, met de mensen was het minder. Ik had mensen uit de wijde omtrek. Zelfs Amsterdammers die daarheen kwamen. Een meneer uit Barneveld enzovoort. Maar niet minder uit het dorp.
En is het gelukt voor jouw gevoel wat je daar hebt geprobeerd?
Het is natuurlijk ook bijzonder dat ze toen ik weggegaan ben, hebben ze het nog 25 jaar volgehouden. Ze zijn nu onlangs opgehouden.
Ja, klopt.
Ja, dat is zonder dominee, vind ik heel knap.
En als je die verschillen mag noemen, waar zaten die, waar die het meest zichtbaar op welke items?
Nou ja, orthodox en vrijzinnig, denk ik.
Ja. Was het ook een beetje een tijdgeest destijds?
Van wat ik deed?
Ja, dat jij vertegenwoordigde de ontwikkeling in de maatschappij.
Ja, maar ik zag toch aankomen dat het met de kerk bergafwaarts zou gaan. En dat ook voor de mensen die dan niet meer naar de kerk gaan een verlies is. Dus ik zocht een verbinding tussen die mensen buiten de kerk en erin. We hadden ook een slogan die dat heel pregnant beschreef, dat die twee elkaar nodig hebben.
Ja. En wat was die slogan? Weet jij die nog? Kan je die nog terughalen?
Jawel, zonder communicatie, met de eigentijdse God vergeten cultuur, ontgaat ook de kerk het geheim van het evangelie.
Oké. Die kwam uit jouw koker?
Ja. Nou. Ik had ook achterop een boekje over de zeven werken van barmhartigheid.
Hey, en dan heb jij ook meegemaakt dat Dimitri Frenkel-Frank tijdens een lezing...
Ja. Ja, dat was ook wel interessant.
Ja.
Hij had me van tevoren gezegd, als jij nou even die schilderijen draagt, want ik heb pas een hartinfarct gehad, dan zetten we die binnen. We reden toen altijd 1 week de tentoonstelling van zaterdag. Nee, van maandag tot zaterdag. En die noemden we dan zondag schilders van maandag tot zaterdag. Dus in de herfstvakantie. En ja. Dat trok altijd heel veel publiek. Want amateurs, ja, daar komen je opa en oma, alle familieleden, iedereen komt daar naar kijken.
Ja.
Dat is veel drukker dan bij moderne kunst. En dan deden we iemand die dat het hoofd daarvan was. Dat was een bekende Nederlander. Maar niet omdat hij schilderde. Dus we hebben die P.C. Kuiper, die psychiater, die dat boek Verheen, omdat hij zelf knettergek werd, geschreven heeft. En Dimitri Frenkel-Frank dus een keer. En die zegt, ik weet dat nog heel goed, die zegt op de preekstoel, ja, het klinkt hier wat gek op deze plek, maar als ik schilder, ik trek me van God nog gebod iets aan. Wop, en dat ging niet.
Jezus.
En toen daarna ging ik dan in het dorp wel eens affiches rondbrengen. En dan zeiden ze, nee, die hangen we niet meer op, want in het kerkje is niet pluis.
Oké. Okay.
Dachten ze dus toch dat onze lieve Heer man daar in elkaar doet.
Maar dat,
omdat hij zei van God nog gebod. Maar het was natuurlijk dat hij zich niet van perspectiefregels en dat soort dingen. Ik vond het een heel aardig verhaal van hem eigenlijk.
Ja.
Het lag hem natuurlijk gewoon aan zijn zwakke hart, niks met ons. Met God of zo te maken.
Nee.
Nou ja, ik geloof in de ervaringen van transcendentie. Dat is een moeilijk woord, maar dat gebruik ik toch liever dan God en zo. Dat is zo'n verwarrend begrip. Dat alle mensen andere voorstelling bij hebben. En transcendentie is iets wat jouw bestaan te boven gaat.
Oké.
Okay. Te boven.
En,
snap je?
Ja, ik luister naar je. Ik probeer het bij mij in te laten dalen om dat voor me te zien. Hoeveel gelovigen had jij in je glorietijden in Kortenhoef? Hoe vol zat die kerk?
Het is heel druk geweest toen ik er net was, dat eerste half jaar. Toen zaten ze tot onder de toren en naar buiten, want toen kwam de import, de nieuwe mensen en de oude Kortenhoevers. Maar dat heeft mij heel kort geduurd, toen vonden ze toch al te modern en te veel spelletjes met kinderen in de kerk. En het was niet plechtig genoeg en zo. Dus toen is er een deel weggelopen. En gaandeweg zijn er toen weer allemaal anderen gekomen uit de wijde omtrek die een ander soort kerk zochten. Die mensen vormen natuurlijk altijd minderheden. Dus ja, die moet je regionaal organiseren. Vandaar dat het ecumenische streekgemeente heet.
Ja.
En er was ook alles door elkaar, katholiek gereformeerd, vormen van gereformeerd. Dat vormde alles door elkaar.
Dus je bent bomvol en enthousiast begonnen.
Ja.
Je hebt je aansluiting gevonden bij de nieuwkomers, maar zo langzamerhand keerden de wat meer gereserveerde, meer behoudende kerkgangers zich steeds verder van je af.
Ja, zo kun je dat zeggen. Ja, ja, ja. Ze stookten elkaar natuurlijk ook op. Ja, ja.
Het ga je goed in Middelburg, Henk. Dank je wel.
Ja, dank je wel. Dag.
Dag, dag.
Abmaar vertrok. De kerk hield het na hem nog jaren vol. Maar de scheidslijn die hij had blootgelegd, tussen wie geloofde en hoe, die bleef.